Naar 1 Johannes 4 gaan wij vandaag weer. Waar wij vorige keer gewaarschuwd werden tegen de dwaalleraars. Want zo staat het erboven. Namelijk, wij werden gewaarschuwd tegen die geesten die niet uit God zijn, maar van de antichrist zijn. En die tot ons komen via valse profeten, vele valse profeten heet het zelfs, die uitgegaan zijn in de wereld. In de praktijk hebben wij er zowat dagelijks mee van doen. En het is niet de bedoeling dat wij ze tegenspreken, maar het is de bedoeling dat wij ze negeren en in plaats daarvan ons voeden met het woord van God. De geboden namelijk is de uitdrukking in deze brieven van Johannes die wij zouden liefhebben immers. Daardoor komen wij tot kennis der waarheid. Daardoor komen wij tot het verstaan der waarheid. En daardoor zullen wij dus vrijgemaakt worden. Maar dat is de uiteenzetting in Johannes hoofdstuk 8... waar de Heer dat zo zegt. Hè? Indien gij in mijn woord blijft, zo zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En ik zie nog niet iemand boos worden, maar toen werd er iemand boos. Omdat men zei, u suggereert dat wij niet vrij zijn, maar wij zijn vrij. Wij waren altijd al vrij, maar dat bleek niet zo te zijn. Vrijheid is een toch wat omstreden begrip. Maar het is beter om vast te stellen hoe de term binnen bijbelse context gebruikt wordt. Het idee is dat iemand die de zonde doet een slaaf is van de zonde. Zo staat het ook in Johannes hoofdstuk 8 in diezelfde context. En bovendien wordt de mens geacht niet alleen een slaaf te zijn van de zonde, maar bij gelegenheid ook van de wet. En meer nog, en in elk geval een slaaf van de, wat genoemd wordt, de verderfenis. Dat heet de slavernij. Dienstbaarheid heet dat in de Statenvertaling. De dienstbaarheid der verderfenis. Vreemd is dat. In de tijd van de Statenvertaling deden wij in Nederland toch als slavernij. Maar laat dat woord nou in heel de Statenvertaling niet voorkomen. Dus weer een probleem hoe dat nou weer kan. Maar in de Bijbel heet het dienstbaarheid. Dat is de dienstbaarheid van de dood, van de verderfenis en van de wet en van de zonde. Dat is waar een mens mee van doen heeft, waar hij tegen te strijden heeft. Dat is wat alle tegenstellingen in de wereld bepaalt, ook in onze dagen. Want ja, u weet, als wij, hoe was het ook weer, als wij de temperatuur in de kamer een graad hoger zetten, dan vergaat de wereld. Of dan vergaat de wereld eerder of zoiets. Toch, dat is toch strijden tegen het verderf. En dan te bedenken dat ze ons hebben geleerd dat juist alle dingen die veranderen per definitie ten goede, dat heet namelijk evolutie. Dus het is een rare wereld waarin wij leven. Maar als je daarin verdiept, beste mensen, dan word je stapelmisjoggen. Wat zei ik? Dat de wereld stapelmisjoggen is, dat zei ik. Dat is ook zo. Men is compleet de weg kwijt. Men leeft bij waan. Vroeger heette dat waanzinnig. Dat bestaat niet meer. Tegenwoordig is men hooguit verward. Maar vroeger heette dat waanzinnig. Dat wil zeggen, men leefde bij de waan. Dat wil zeggen, men had waanideeën. Men had ideeën in de kop, dan wel in het hoofd. Hangt er vanaf of het een paard is of een ezel, maar toch maar. Hij heeft ideeën in het hoofd die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. En ik ben van mening dat heel onze maatschappij daardoor beheerst wordt in onze dagen. Ik kan het ook niet helpen, dat kan iedereen zien. Ik wil er verder ook niet mee te maken hebben, maar het brengt ons bij de noodzaak, de conclusie ook, dat wij ons beter kunnen houden gewoon aan het woord van God. Dat is de eeuwen door niet veranderd en het bewijst zich nog steeds tot op de dag van vandaag. Per slot zegt de Bijbel dat de wijsheid der wijzen zou vergaan en dat het al gebeurd is, want dat staat in 1 Korinthe 1... zwart op wit. En dat tegenover die vergane, de zogenaamde wijsheid van de wereld, staat de wijsheid van God, maar de wereld noemt dat dwaasheid. Dat is dat God een nieuwe schepping maakt. En dat een ieder die gelooft reeds nu een nieuwe schepping is. Want dat staat er dan, hè? Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En God doet dat uit zijn genade. En die komt weer inderdaad voort uit zijn liefde. En daarover gaat dus weer dit schriftgedeelte. Want liefde en waarheid zijn nou eenmaal attributen, om niet te zeggen eigenschappen van God. En ze worden gedemonstreerd, ze komen tot ons, in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. De Christus. Dus als je praat over leugen en haat, heb je meteen ook over antichrist, want dat zijn de tegenstellingen, dat is de andere kant. En daar hebben we mee van doen in de wereld. Soms heb ik zelfs meelijden met de mensen die in de wereld verantwoordelijkheid dragen, want het is een verantwoordelijkheid die geen mens kan dragen. Dat is de tragiek van de mensheid als zodanig. Nou ja. Het is een trieste wereld. Maar wat hier staat is, ik weet niet precies bij welk vers ik ben blijven hangen vorige keer, maar vers 4 dan maar, van 1 Johannes 4. Kinderkens, gij zijt uit God. Dat wil zeggen, uit God geboren. Dat is de term die wel tegen zijn gekomen, die hierna trouwens nog meer komt. Maar gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. En die hen slaat uiteraard op de vele valse profeten uit vers 1. Dan wel uit die geesten van de antichrist die er nou eenmaal zijn uit vers 3. Enzovoort. Gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. U weet toch dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn? Maar goed. Wij hebben hen overwonnen. Dat is een variant op wat eerder gezegd werd, toen het ook over de antichrist ging, in 1 Johannes hoofdstuk 2... Daar werd het begrip antichrist geïntroduceerd in vers 18 en 19. Maar dan volgde meteen vers 20. Doch gij hebt de zalving van de heilige en weet alle dingen. Enigszins herhaald in vers 21. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. En daarna weer vers 27. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, enzovoorts. Wij hebben namelijk, om met Petrus te spreken, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Wij hebben de beschikking, dat is een wat zware term misschien, maar wij hebben de beschikking over de waarheid, over de kennis van het woord van God. Iemand zei ooit, maar jullie hebben toch niet de waarheid in pacht? Dan moet ik u zeggen, ja, dat is precies hoe het is. Wij hebben de waarheid in pacht. Dat is wat de Heer ons toebetrouwd heeft. Dat is dit woord, dat is de waarheid. En hij heeft het ons gegeven, omdat we het zouden beheren. Dat zit vast in onze priesterlijke verantwoordelijkheid als gemeente collectief. En daarna op een iets lager niveau, op het niveau van ieder van ons. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. We hebben het in pacht en we krijgen er loon voor. Dat wil zeggen, er valt ook nog wat mee te verdienen. En als u nou zegt, maar het is toch geen verdienste? Nee, het is geen verdienste dat we het in pacht gekregen hebben. Dat is een sterke. Want het is over de hele wereld zo dat als je iets in pacht krijgt, dan moet je er eerst voor betalen. Oké, zal ik u uitleggen. Wij zijn iets smaller dan. Iets smaller. Dus makkelijker te begrijpen. Tot aan de Franse tijd. In elk geval tot aan de Franse, dat is 200 jaar geleden zal ik maar zeggen, ongeveer iets langer. Tot aan de Franse tijd werden alle overheidsfuncties enzovoort, alle verantwoordelijke posities in het land werden verkocht. Dus je kon de directeur worden van het postbedrijf plaatselijk, van het postkantoor, maar dat moest je wel kopen. En je kon belastingontvanger worden, inspecteur van belasting of gewoon inner, en die positie moest je kopen. Alles moest je kopen. Dat is een investering. Je kon tollenaar worden, dat woord staat wel in de Statenvertaling. Je kon tollenaar worden, dat is het ongeveer. En dan moest je, eerst betalen. En daarna moest je maar zien dat je die belastingen die je dan eigenlijk voorgeschoten hebt, dat je die dan int van het gewone volk. Maar dat is je positie dan. En die posities die werden verkocht. En iets langer terug had je in wat wij nu Duitsland noemen, had je het Heilige Roomse Rijk, want zo heette dat. Waarom, dat ga ik nou niet uitleggen. En dan had je allerlei koningen en wat je nog maar meer had daar, en prinsen enzovoort, in al die kleine tegenwoordig Duitse deelstaten, zal ik maar zeggen. En een van die lui werd dan tot keizer uitgeroepen, ertussenuit. Hè. In Engeland heet dat de High King, maar in Duitsland werd je dan keizer. Een van die koningen werd dan tot keizer. Maar ja, je weet toch hoe dat gaat, of niet? Die moest gewoon al die keurvorsten en al die lui die moesten stemmen van wie wordt de keizer. Die moesten één voor één betaald worden. Wij zouden nu zeggen omgekocht worden. Hebben u dat nog? Dat gebeurde ook. Dat is bekend. We weten zelf welke bank dat financierde. Uit Augsburg. Ja, laat maar zitten. Maar dat was een betrekkelijk normale zaak. Officieel hebben wij dat niet. Officieel hebben wij een koning, zal ik maar zeggen. Die wordt koning, die hoeft er niks voor te betalen. Die krijgt er wat voor, zal ik maar zeggen. Soms krijgt hij er wat van, maar dat is een ander verhaal. Maar die wordt als zodanig geboren. Dat scheelt weer. Die hoeft ook niemand om te kopen om die positie te krijgen. Heb u dat nog? En op een lager niveau zitten wij in Nederland met allerlei mensen met verantwoordelijkheden. En je weet niet hoe het gaat, hè? Je weet niet. Vroeger was dat gewoon, dan wist je, er is een bedrag voor. Nu weet je dat niet, hè? Wie er allemaal omgekocht zijn. In welke ene hand de andere was. En nu weet je dat niet. Heb je dat nooit afgevraagd? Hoe komt die Timmermans daar eigenlijk, daar in Brussel? Hoe komt die man daar eigenlijk terecht? Wie heeft dat... Dat snap je toch ook niet, dat zo'n man daar even lang blijft zitten, bij wijze van spreken. En toch? Of snapt u dat wel? Niet dat ik er nieuwsgierig naar ben. Ik wil het ook helemaal niet weten. Maar begrijpen doe ik het niet. En ik noem het maar iets onbenullig, want ik vind het tamelijk onbenullig. Maar, Brussel, ja, dat vind ik tamelijk onbenullig. Maar je hebt nog meer in de wereld. Je snapt ook niet dat die mensen de baas kunnen zijn. Dat kan toch helemaal niet? Tenzij er wat gerommeld wordt. En dan noemen we het corrupt. En dan mogen ze niet bij Europa van Timmermans. Of hoe was het ook weer? Nou ja, zoiets. Het is een rare wereld. Kijk, en de baan die wij gekregen hebben als priester, daar hebben we niks voor hoeven doen. Wij zijn gewoon als zodanig geboren. Net als de priesters onder het oude verbond, die daar een voorbeeld van zijn. Zij werden geboren uit de familie van Aaron. Ze stamden allemaal van Aaron af. En als dat zo was, waren ze priester. Niet, dan konden ze dat worden of werden ze tot priester gemaakt. Tegenwoordig wordt iedereen tot iets gemaakt. Hè? Tegenwoordig ben je niks, je wordt tot iets gemaakt. Fietsenmaker of slaaf. Ik vind het rare ding allemaal. Maar goed. Maar je werd gewoon als zodanig geboren. De zonen van Aaron. En omdat ze priester waren, gingen ze bij gelegenheid ook priesterlijk werk doen. Was de bedoeling. Al zullen er geweest zijn die gedacht hebben van, dat kan er wel zijn, maar ik heb er geen zin in. En die dus zich ontrokken aan hun verantwoordelijkheid. Zo gaan die dingen dan. Maar zo is het met ons. Wij zijn eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En daarmee ook van een nieuw verbond trouwens. En omdat we eerstgeborenen zijn, zijn we bestemd voor het priesterambt. Het is iets moeilijker uit te leggen, maar ook dat vind je in het Oude Testament terug. Hoe dat ook zij, daar hebben we niks voor hoeven doen. Dat is gratis. Dat is puur genade. Dat heet genadegave. En al wat daarbij hoort vervolgens. Maar daarna is het wel zo dat de baan als zodanig, de job, de loopbaan, of hoe het maar heten mag, wel degelijk wat zou opbrengen. Want daarvan zegt de Bijbel dat we allen geopenbaard moeten worden en zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Ik vind dat persoonlijk een positieve gedachte. Ik weet dat er zijn die vinden het verschrikkelijk. Moeten we weer wat? Maar ja, ik moet er niet aan denken dat je hier op aarde ook als kind van God leeft en dat je trouw bent aan de Heer en zijn woord en de consequenties daarvan draagt, welke dat ook zouden mogen zijn, en dat je daar niet voor beloond zult worden. Dat je de Heer dient en die betaalt zijn personeel niet. Nou ja, er zijn heel wat mensen die het heel wat zwaarder hebben gehad dan u en ik in het dienen van de Heer. En u denkt toch niet dat het geen verschil maakt met iemand die denkt, ik ben wel een kind van God, maar dat is mooi voor als ik doodga, maar voor de rest van mijn leven hoef ik me daar niks van aan te trekken. Als ik straks maar mijn paspoort kan laten zien. Is uw paspoort getekend? Vroeg John Buurman, is uw paspoort getekend? Ja, is het getekend? Mooi, dan is dat voor elkaar. Maar zo werkt het niet. Dat is voor elkaar, maar dan kom je nog altijd voor de rechterstoel van Christus. Dan is de vraag, en wat heb je nou met je burgerschap gedaan? Want dat roepen we dan, hè? Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Oh, dat mag niet, want het is een nieuwe vertaling. Wij hebben een hemels burgerschap, een wandel in de hemel. En de vraag is toch wat je daarmee doet in de praktijk. Nou, dat is dit. Fundamenteel is het idee dat wij dat woord van God en dus de waarheid zouden betrachten, beheren, dragen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Mocht u nou heel snel gaan, sneller dan ik praat, dan zou u kunnen vragen, zijn wij dan Israël, het uitverkoren volk? Want aan hen zijn toch de woorden Gods toebedrouwd. Dan moet ik u zeggen, ja, voor alle praktische doeleinden, ja. Dan kunt u altijd nog vragen, hoe is dat zo gekomen? Maar dat ga ik u nou niet uitleggen, deze keer niet. Maar het is wel zo, God heeft ons zijn woord toebedrouwd. En wij zijn het uitverkoren volk. Hij heeft het gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen enzovoort. En dus is het onze verantwoordelijkheid. Vandaar dat wij ook inderdaad geacht worden het woord van God te brengen, te prediken aan de Joden. Die in onze dagen niet het uitverkoren volk zijn. Want God heeft het woord van hen weggenomen. De verantwoordelijkheid ervoor namelijk. De verantwoordelijkheid ligt nu bij ons. Vandaar dat het legendarische nijd, jaloersheid oproept waarover de Bijbel spreekt. Maar zo is het nou een keer. Dit is onze verantwoordelijkheid. En daarover heeft Johannes het dus ook. Zie? En hij stelt het zwart-wit. Wij hebben die kennis. Of we dat uit ons hoofd kunnen opspuiten, om zo te zeggen. Of het kunnen doorvertellen. Of het zo paraat hebben als wat heet parate kennis. Want zo heette dat vroeger. Ja, dat is het punt niet. Maar wij hebben dit. We hebben hier onze Bijbel. En we zijn er verantwoordelijk voor. Gisteren was ik trouwens, schiet me ineens te binnen. Gisteren was ik in een museum. Particulier museum. Van Bijbels. In Leerdam was dat. Een enorme verzameling waar ze precies kunnen vertellen de geschiedenis van onze, althans Nederlandse, Bijbels. En wat voor Bijbels er zoal gedrukt zijn en waarom. En waarom ze uitgevoerd zijn zoals ze zijn enzovoort. Dit is natuurlijk, ja, het is niet prediking, maar het is toch wel een uitbeelding van en een voorbeeld van het bewaren van de waarheid. Zie? Er hangt een heel stuk geschiedenis aan, ook voor het Nederlandse volk. Dat weten ze in Den Haag niet meer, daar is dat afgeschaft. Maar ook de geschiedenis van het Nederlandse volk. En inderdaad van de hoogmogende heren, van de Staten-Generaal. En zo staat er toch voorin. De hoogmogende heren van de Staten-Generaal. Die in de tijd de opdracht gegeven hebben om de Bijbel te vertalen en uit te geven. Dat kwam niet eens van de kerk, dat kwam van de burgerlijke overheid. Kom er nog eens om. Maar het hoort wel bij de functie van de priester. De custodians, de bewaarders, de schatbewaarders van het woord. We hebben dat. En dat is waar steeds op gewezen wordt. Gij zijt uit God, terug naar 1 Johannes 4, vers 4. Gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Wij hebben namelijk overwonnen. Wij zijn ontrokken aan die wereld. Wij zijn ontrokken aan de macht der duisternis. Wij zijn overgezet in het licht en wij wandelen in het licht. Maar ja, je bent dus weer terug in hoofdstuk 1. Wij wandelen in het licht en hebben gemeenschap met elkander. Wij hebben de waarheid en dus hebben we elkander lief. Dat is waar het hier over gaat. Het hoofdstuk 4, maar het thema is nog nooit veranderd. Gij hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is. Gij hebt de zalving van de heilige. Lazen we daar straks in hoofdstuk 2. En inderdaad, daar vul je dus met gemak in. De zalving van de Heilige Geest. Want ja, zalving, maar ik zal het wel verteld hebben, zalving verondersteld, zalving met olie dus, met zalf, olie. En olie is nou eenmaal een beeld van de geest. Het woord wordt daar weggelaten eigenlijk, maar niettemin, het is wel waar het over gaat. En dus, hij woont in ons. Gij hebt hem overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. In ons is de geest van God, dan wel de geest uit God, want zo wordt er bij gelegenheid ook genoemd. Het is dat wat van God uitgegaan is. En in de wereld, ja, dat is de geest van de antichrist. Dat is de duivel die de wereld regeert. Dit zijn dingen. Soms vraag ik me af, en misschien doet u dat ook, nou ben je in hoofdstuk 4 en dan gaat het nog steeds over hetzelfde. Waarom zou dat nou wezen? Nou, daar is maar één antwoord op. Als u het mij vraagt, ik heb maar één antwoord, laat ik het zo zeggen dan. Dat antwoord is dat merkwaardigerwijs ook christenen, ook zogenaamd bijbelgetrouwe christenen, nog altijd denken dat God de wereld bestuurt. En soms zeggen ze dat ook. En soms zingen ze dat uit en te treuren met alle 83 coupletten van He's called the whole world in his hands, enzovoort. En ze denken echt dat al wat er in de wereld gebeurt, dat God daar de hand in heeft. Het punt is nou juist dat God daar niet de hand in heeft. Dat hij is overgelaten aan de duivel om een voor de hand liggende redenen. De wereld heeft God niet willen kennen. Heeft daar eeuwenlang, millennia lang de tijd voor gehad. En heeft het woord en dus de Heer Jezus Christus afgewezen. En wij leven in de tijd dat God de wereld heeft losgelaten en gezegd, oh, kan je zonder mij? Nou, ga je gang. Dan spreken we elkaar later wel weer. Ik ga alleen zitten kijken. Dit is mijn vertaling, vrije vertaling van Deuteronomium. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ik ga mijn aangezicht ganselijk verbergen. Ik zal zien welke jullie. Ik bekijk het wel, betekent dat in gewoon Nederlands. Want gewoon Nederlands, ik bekijk het wel, wil zeggen dat je alleen maar kijkt en er niks aan doet. Ik zal wel zien. Ja, dat is wat God gezegd heeft. Los daarvan, hij heeft ook een datum gesteld waarop dat ophoudt. Want te bestemder tijd, enzovoorts. Uitdrukking uit Daniël natuurlijk, maar ook uit het boek Openbaring, waar het aangehaald wordt en verder uitgelegd wordt. Die tijd wordt anders natuurlijk. Er komt een tijd dat het gebed van Jesaja vervuld wordt uit Jesaja 64, denk ik, vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Dat moet nog gebeuren. Zie? Dat gaat ook gebeuren, uiteraard. Maar God is niet degene die... Het eigenaardige is, ik lees soms stukken van mensen die... Die volstrekt atheïstisch zijn enzovoort. En die dan eventueel tekeer gaan omdat ze vinden dat God het laat afweten. Ze geloven niet in God, maar ze vinden dat God het laat afweten. Want dan had God zus moeten doen en God had zo moeten doen. Wie heeft ze dat wijsgemaakt? Dat is heidense mythologie. Heidense filosofie. Dat God dat allemaal doet. God doet het niet. Daar was ooit wel een keer dat God zich met de wereld bezighield. Maar ook niet op die manier trouwens. Maar in onze dagen al zeker niet. En voor zover hij dat zal doen, zal dat in de toekomst zijn. Maar voor de rest ligt de verantwoordelijkheid gewoon bij u en mij. Ik denk dat ik u dat wel eerder verteld heb. En genadig genoeg dat een beetje christelijke dwaalleer, zal ik maar zeggen, houdt altijd in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onze eigen zaligheid. Dat God het moet doen. Of gedaan heeft, enzovoorts. U weet wel. Je moet ergens door gegrepen worden. Je moet een Paulusbekering krijgen. Of je moet helemaal geen bekering krijgen omdat het toch niet nodig is. Want alle mensen worden toch zalig. Want God is liefde. Ik heb het vanmorgen nog gehoord. Niet dat alle mensen zalig worden. Maar wel bekendmaken en prediken van de liefde Gods. Ik moet u zeggen, ik doe dat niet. Ik predik u de rechtvaardigheid Gods. Dat doe ik omdat de Bijbel zegt dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En dat God liefde is, jawel, en hij is ook licht. En de bedoeling is dat wij komen tot het licht en daardoor in gemeenschap komen met hen. Hij trekt ons tot dat licht, omdat wij in zijn licht zouden wandelen en gemeenschap zouden hebben met elkander en met Gods Zoon enzovoort. Zo, precies zoals er staat in 1 Johannes 1. Dit is Bijbels. Heb je dat? En los daarvan kennen we allemaal Johannes 3, vers 16. Toch? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat betekent dat? Dat alle mensen zomaar zalig worden? Nee. Dat betekent dat God zijn zoon gegeven heeft. Die eerst die zaligheid bereid heeft. In zijn gehoorzaamheid, vernedering en dood. En daarom heeft God hem opgewekt. En is hij sindsdien geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. Voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën hoofdstuk 5. Maar denk maar niet dat je zalig wordt buiten hem om. Zo van, maar God is zo'n lieve man of vrouw. Want je weet het maar niet tegenwoordig meer, toch? God is zo lief. Zelfs Sinterklaas is zo lief niet. Maar ja, laat maar. Maar ik hoop dat het goed tot u doordringt, hè? God heeft zich teruggetrokken van de wereld en zegt, als je me nodig hebt, moet je hier wezen. En daarom zingen wij, kom tot uw heiland. Toef langer niet. En zingen wij niet, blijf even zitten, dan komt hij wel tot u. Gek, hè? Rond kerstfeest hebben we alle reden om te zeggen, hij komt tot ons. En daarom is kerstfeest, wat helemaal geen Bijbels ding is, is het grootste feest van het christendom geworden. Althans, binnen de protestantisme. Bij de Roomse weet ik het gewoon niet, daarom kon ik het niet zeggen. Dat weet ik niet. Van huis uit was het namelijk niet zo. Van huis uit was Paas het grootste feest. Dat is het feest van de opstanding namelijk. Dat is redelijk Bijbels. Nee, niet dat het in de Bijbel als zodanig voorkomt. Maar het idee van Pesach werd daaraan gekoppeld inderdaad de overwinning op de dood. En dus de profetie omtrent de opstanding van Christus. Ja, dat is Bijbels, ja. Dat ligt vast in de Mozaïsche wetgeving in de gezette hoogtijden des Heren. Maar goed, waar het om gaat is nou juist dat woord van God. Niet meer over onze gevoelens, over denken dat we er zijn of er nog moeten komen of iets dergelijks. Waar het over gaat is dat God gesproken heeft en of wij ons daaraan onderwerpen. En wij weten wat hij gesproken heeft, want we hebben het zwart op wit overgedragen gekregen. Zie? En dus, gij, kinderkens, gij die wedergeboren zijn, hebt hen en daarmee de wereld overwonnen. Dat staat er dan ook later in hoofdstuk 5. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. 5 vers 4 is dat. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Als wij geloven, namelijk ons onderwerpen aan het woord van God, dan hebben wij daarmee deel aan de overwinning van de Heer Jezus Christus. En dus zijn wij in hem, Romeinen 8, meer dan overwinnaars. Dat is niet iets wat nog bewerkstelligd moet worden. Dat is iets waar wij dagelijks uit zouden leven. Voor de wereld klinkt dat bijzonder arrogant. Ik weet het. Maar ja, dat is elke waarheid, hè. Heb je een goed woordenboek? Er staat bij de zegswijzen over het begrip waarheid, staat onder andere: de waarheid is arrogant. De waarheid heeft weinig woorden nodig. De leugen een heleboel namelijk. In het Friese woordenboek staat dan: de waarheid geeft een schel geluid. In de Zuid-Hollandse uitspraak is dit, de Haarlemse eigenlijk. Want ik kan het niet in het Fries zeggen, maar de waarheid heeft een schel geluid. Precies, de waarheid is hard, staat er ook in, want je hebt een hele rij dingen over. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, toch? En er zijn er vast nog wel meer die me nou even niet te binnen schieten. Maar toch maar. Hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Dat hoor je dus de hele dag op de radio, op de televisie ook geloof ik, weet ik niet helemaal zeker. Al dat gepraat vanuit de wereld. Wat een verschrikking. Net alsof de mensheid gisteren is uitgevonden, dan wel geschapen, maakt me nou niet uit, enzovoort. En dan is men aan het uitdenken hoe men het leven moet inrichten, hoe men de maatschappij moet inrichten, hoe men een gezin moet inrichten, een huwelijk, hoe men het onderwijs moet inrichten. Alsof we niet even millennia namelijk van deze dingen al achter de rug hebben. Net of het sinds gisteren is. Dat vind ik nou eens arrogant. En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet meer van deze tijd. Dat kan toch niet meer anno 2022, ik moet snel zeggen. Want het is zo weer 23, niet waar? Zo van, ja, wij gaan vooruit en alles wat in het verleden was, dat is achterhaald. En wat we vandaag hebben is beter. Oh ja, en het klimaat dan? En Zwarte Piet dan? Je zal maar Zwarte Piet wezen. Dan zit je ineens zonder werk. Ja. Ja, dan kijk je me aan, zuster. Maar ik heb aardig wat keren erbij gelopen, vermomd als Zwarte Piet, moet ik u eerlijk zeggen. Dat kon ik rustig doen, dan herkent toch niemand me. Ja, op straat in Lelystad, ik roep maar wat, of in Steenwijk, of wat er maar was met de muziek enzovoort. En dan, ja, als paashaas, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel eens als paashaas erbij gelopen heb. Maar mijn oren hadden daar geen aanleg voor. Maar Zwarte Piet ging makkelijker, ja. Ik ben blij dat het niet meer hoeft trouwens. Toch maar. Maar toe. Zij zijn uit de wereld, zij spreken uit de wereld en de wereld hoort hen en ze moeten de wereld redden. En of het nou de politiek is en de serieuze mensen, de moderne filosofen, want op elke straathoek woont tegenwoordig een beroepsfilosoof enzovoort. Of dat het gewoon de films zijn die tegenwoordig gemaakt worden. Het gaat altijd over één ding, we moeten de wereld redden. Ik vind het grappig. Want de Bijbel spreekt al veel millennia lang over iemand die de wereld redt. En dan kun je deel aan krijgen, je hoeft je alleen maar bij hem te melden. That's it. En de rest is fiction. Ik heb moeite met science fiction. Want als science is, is het geen fiction. Als fiction is, is het geen science. Oh ja, het is Engels. Maar ik ga het niet uitleggen hoor. Doe maar. Kortom, wij, kinderkens, wij, vers 6, wij zijn uit God. En degene die God kent, hoort ons. Daar kunnen we mee praten, zal ik maar zeggen. Daar is communicatie en dat is weer gemeenschap. Dan wandelen we in het licht. Wij zijn uit God en die God kent, hoort ons. En die uit God niet is, die hoort ons niet. Dus als je luid tegenkomt waarmee je niet kunt praten over dit soort dingen, waarmee je geen contact hebt, die praten uit de wereld, ja, die hoort niet bij ons. En de bedoeling is dat we daar dan ook ons van afkeren. Begrijp je me goed? De verantwoordelijkheid eventueel die wij hebben is de prediking van het evangelie. Maar vervolgens blijft het zo dat in het algemeen wij gewaarschuwd worden dat we ons vooral moeten afkeren, afwenden van degene die uit de wereld spreken, om zo te zeggen. Die dus in de praktijk vijanden zijn van het kruis van Christus, heet dat bij gelegenheid. En dus vijanden zijn van het evangelie als zodanig. Dan staat er gewoon, hebt ook een afkeer van deze. Dat betekent gewoon, draai je terug, dan ga je niet mee om. En hier in Johannes lees je iets als, indien iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en zeg tot hem niet, zijt gegroet. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Dat is krasse taal. Maar dat betekent dus dat je verantwoordelijk bent voor met wie je omgaat. Zie? En ik ben van mening, omdat ik dat meen in de Bijbel te lezen, dat de duivel op onze weg stuurt mensen die door moeten gaan voor christenen enzovoort, maar die in werkelijkheid dat niet zijn. Of althans, ze zijn het misschien wel, maar in de praktijk leven ze daar niet naar en staan ze er in de praktijk vijandig tegenover. Zijn de lui die om aandacht vragen, bij wie het alleen gaat om hun eigen bestaan. Ze komen ons ermee lastigvallen, zodat wij ons niet bezig kunnen houden met het woord. Hebben jullie nog? Dat is de achtergrond, maar daar hoef ik het niet over te hebben nu. Maar dat is wel de achtergrond van, ik weet niet welk hoofdstuk, is het Handelingen 7? Dat gedeelte over de instelling, aanstelling van de zogeheten diakenen, dat kent u toch, hè? Er staat er geloof ik boven, aanstelling van de diakenen. En dan zeggen de apostelen, die zeggen, er moeten mensen komen voor het huishoudelijke werk, voor het organisatorische werk, want het neemt ons te veel in beslag. Want wij moeten het woord dienen en laten maar anderen dan de tafel dienen en die wijzen we dan wel aan. Om daar scheiding tussen te maken. En dat is in het algemeen de gang van zaken. Dat als wij betrokken raken in sociale, maatschappelijke zaken, dan geldt regel 1, ik moet het langzamer zeggen. In de wereld, buiten ons, die wereld om ons heen, de ongelovige wereld, geldt dat als je bij de hulpverleners zit, zal ik maar zeggen, of werkt bij sociale zaken, of je bent psychiater, of je bent wat je maar bent, dan is regel 1 ongeveer deze, dat je nooit betrokken moet raken, zelf emotioneel, bij je klanten. De patiënten heette dat in mijn tijd, maar dat is alweer heel lang geleden. Maar dan mocht je niet bij betrokken raken, want dan raak je zelf ook in de problemen. Heb je dat? Je moest de afstand bewaren. Je bent wie je bent de hulpverlener en je geeft geen duimbreed toe aan mensen die je mee willen slepen in hun eigen ellende. Heb je dat? Je bent er om ze eruit te helpen eventueel, als dat zou kunnen, maar je geeft niet mee. Niet betrokken raken. En dat lijkt hard, maar dat is een eerste vereiste. Als je betrokken raakt, ga je zelf ten onder. Of zoals ome Jan Kits. Ja, voor mij is hij ome Jan. Was hij ome Jan Kits, maar die kent u waarschijnlijk toch niet. Was nog een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de evangelische omroep, ergens achter in de 60e jaren. Ome Jan Kits. Ome Jan Kits was een autoriteit in evangelisch Nederland, overigens. Naast meer nog dan Johannes de Heer eigenlijk. Maar die zei, als je een drenkeling ziet in het water, dan spring je er niet bij. Dan gooi je een reddingsboei toe. Maar je springt er niet bij. Want je wil niet alle twee ten onder gaan. Dat was omdat men zei, er was de gedachte dat je je moest aanpassen aan je publiek. Hè? Dan moesten ze het evangelie brengen aan nozems. U weet wat een nozem is? Ik ben het vergeten, maar ik hoop dat u het nog weet. Maar goed, moest je het evangelie brengen aan nozems, maar dan moest je jezelf ook je zo kleden en je zo gaan gedragen. En misschien ook wel een stikkie roken en wat je maar moest allemaal. Echt wel. Maar dat moet niet. Nou ja, dat moet niet. Integendeel, dan heb je ze ook niks meer te bieden. Dan zit je samen in de ellende. En bij de drenkeling, dan lig je samen in het water. Zie er maar eens uit te komen. Dat moet je niet doen. Je moet die afstand zien te houden. Anders kun je ze niet helpen. En dat zeggen ze in het vliegtuig ook, toch, weet u. Als het fout gaat met een vliegtuig, als het naar beneden dondert, dan krijg je dan hebben ze dat niet verteld. Dan komen die zuurstofmaskers. En die moet je eerst bij jezelf opdoen. En daarna pas bij je kinderen. Toch? Dat weet u toch al, of niet? Nou ja. Want je moet eerst voor je, dat bedoel ik te zeggen, je moet eerst voor jezelf zorgen. Anders kun je anderen niet helpen. Dat is een algemeen beginsel. En voor ons als kinderen Gods geldt precies hetzelfde. Je gaat niet mee met die anderen die je mee willen slepen in hun toestanden enzovoorts. Want dat is de zorg, dat die toestanden er zijn, ja, daar zorgt de duivel wel voor. En dan komen ze bij ons en dan zeggen ze, ja, maar jij bent toch een christen, jij moet er toch wel wat aan doen. Jij moet mij helpen. Nou, echt niet. Nee. Echt niet. Wij worden geacht andere christenen te helpen, eventueel. Dat is waar. En wat Johannes ons uiteenzet, is dat je daar nog bij op moet passen ook. Want je weet niet zeker of het echt wel christenen zijn. En dat legt hij ons dan uit. Hoe weet je dat dan? Of ze dat zijn? Uit liefde voor de broederen en uit het bewaren van de geboden. Ja, en dan blijven er niet zo heel veel meer over, hoor. Eerlijk gezegd. Ernstige dingen. Ja. Wij zijn uit God. Die God kent, die hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. En onder geesten verstaan natuurlijk de geest van God tegenover de geest van de antichrist uit de voorgaande verzen. Je kunt dus zeggen, het gaat over de gezindheid van de waarheid te zoeken en in de waarheid te leven. Maar er zijn er nou helemaal velen in de wereld met name, die gaat het niet om de waarheid. Die gaat het om het eigen gelijk, gaat om hun eigen ideeën, hun eigen waan dikwijls. Want dat is natuurlijk, ik zal maar zeggen, iets als een verenigd Europa is natuurlijk een waan. Dat kan helemaal. Ja, misschien heb je op school dan niet goed opgelet. Maar Europa wordt bevolkt door nogal wat heel verschillende volkeren. Bovendien Europa, wie heeft die grenzen daarvan getrokken? Wie heeft bepaald wie binnen die grenzen leefde? Dat is toch maar kunstmatig? Het hele idee van werelddelen enzovoort. Heeft iemand met een viltstift of zo ooit een keer. Heeft een lijntje zitten. En soms met een liniaal. Je lijntjes zitten trekken. Maar nou, dit rekenen we bij. Enzovoort. Dit rekenen. U weet, Turkije, ligt dat in Europa? Zo'n klein stukje. Nou ja, zo'n klein stukje. En de rest, ik moet andersom doen op de kaart. En de rest is Azië, hoor. Oké, Klein-Azië noemen we het ook wel. Maar het is Azië. Maar het zit wel in de NATO. Het zijn rare dingen allemaal. Het zijn vreemde volkeren. Dat verenigt. Niet dat ik discrimineren wil of zo, of lelijk erover doe. Maar laat die mensen leven zoals zij leven. En wij willen graag leven zoals wij leven. Maar iemand heeft bedacht dat dat niet mag. En dat we allemaal concessies moeten doen. Want we zijn immers allemaal gelijk. Maar we zijn niet allemaal gelijk. We ruiken niet eens allemaal gelijk. Dus ja, toch, wat is dat voor waanzin dat dat één moet worden? En dan nog één op welk niveau dan wel? Financieel? Eén munt? Kom op zeg. Maar ja, men doet die dingen. En die lui die dat propageren, gaat het niet om de waarheid. Het gaat, ze kennen geen waarheid. Ze beweren trouwens dat waarheid niet eens bestaat. En daarom vinden ze het zelf uit. In de studeerkamer, of waar het maar was. Zie? En dan moet dat dan gepropageerd worden. Net als het idee van de wereld vergaat. We hebben een crisis. Ah, fijn, een crisis. Dat is mooi. Want omdat het een crisis is, hebben ze ineens de macht. Dan kunnen ze noodmaatregelen nemen. Het moet nou eenmaal. Ze kunnen niks aan doen. Dus roepen ze eraan ook. Maar het moet nou eenmaal. Maar moet helemaal niks. Ze hebben eerst op papier iets bedacht. Nou ja, in de computer. En ze worden zeggen, nou moeten we maatregelen nemen. Maar echt niet. Als ze geen maatregelen nemen, gebeurt er ook niks. Behalve dan natuurlijk dat de maatregelen inhouden dat wij moeten betalen. Is het nooit opgevallen? In Den Haag, in plaats van dat men zorgt voor het volk, is men de wereld aan het redden. En het volk moet daarvoor betalen. Dat is het hele verhaal. En het welzijn van het volk interesseert niemand meer. Dat is toch waan allemaal? En u denkt dat ik daar een grap over maak. Maar dit zijn geen grappen. Dit is idiote ernst, is dit. Dat is onze wereld niet. Daar horen wij niet bij. Heeft ook geen zin om het tegen ten strijde te trekken. Je kan dat toch niet stoppen. Het enige wat overblijft is het woord van God. De Bijbel. Zie? Nou ja. Geliefden, vers 7. Laat ons elkander liefhebben. Dat is wat ik zei. Niet alle mensen die elkaar moeten liefhebben, maar de gelovigen, de wedergeboren mensen, degenen die uit God zijn, uit de voorgaande versen. Laat ons elkander, dus laat ons ons liefhebben. Dat wil zeggen in eenheid wandelen. Ik neem aan dat ik het al eens eerder gezegd heb en verwezen heb naar Efeze hoofdstuk 4... Niet dat ik me dat herinner, maar daar staat dat het de bedoeling is dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dus dat we ons zouden benaastigen te bewaren de geestelijke eenheid. Dat is in liefde wandelen, de eenheid bewaren. Niet tot stand brengen, dat kunnen wij niet. Dat hoeft trouwens ook niet. Dat is al gebeurd. Wij zijn één in Christus. En we zouden in dat bewustzijn leven en dus die eenheid bewaren. En die eenheid ligt vast, staat erbij, in de band des vredes. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk gewoon het nieuwe verbond. Maar dat is het woord van God in de praktijk. Want die houdt ons dat nieuwe verbond voor. Kortom, de strekking van dit soort schriftgedeelte is volstrekt dezelfde als die van 1 Korinthe, waar de Korintiërs verdeeld waren en de een zegt ik ben van zus en de ander is van zo. En dan zegt Paulus, ja, maar jullie zijn allemaal leden van één lichaam. En dus je maakt deel uit van die eenheid en wij zouden elkaar, volgens de Nederlandse zegswijs die daarom ontleend is, tot hand en tot voet zijn. We hebben elkander nodig. Binnen het geheel van de gemeente uiteraard. Waar is het dan voor? Nou ja, voor het praktisch functioneren van de gemeente. Wat is dan het praktisch functioneren van de gemeente? Het bewaren van het woord. Daar gaat het om. Meer is het niet. Zin. Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Zo van, hoe weten we of iemand uit God is als hij lief heeft? Als hij de broeders lief heeft, hebben we eerder gelezen en we lezen het hier dus ook. En andersom, die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. De liefde God drukt zich uit in Christus, die hier genoemd wordt zijn enige geboren zoon. Want wij zouden leven door hem in wie de liefde van God gestalte gekregen heeft. En ik neem aan dat bij het lezen van het vers u wellicht ook gedacht hebt meteen aan Johannes 3 vers 16. Of u hebt een Bijbel zoals ik hier, dan staat er met hele kleine lettertjes, staat er een verwijzing onder naar Johannes 3 vers 16. Want hier staat min of meer hetzelfde. Daar staat al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, enig geboren zoon gegeven heeft, net als hier, enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En hier, opdat wij zouden leven door hem. Het verschil tussen beide versen is in elk geval dat Johannes 3 vers 16 opent met al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarna wordt dat begrip beperkt en wordt er gezegd, opdat een ieder die in hem gelooft, dat is dus niet de wereld, dat is niet de wereld, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En hier hoeft die beperking niet gemaakt te worden, want die is er vanaf het begin. Hier staat niet, hierin is de liefde God jegens de wereld geopenbaard. Maar hier staat meteen, hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, ons die geloven, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij, die nog in de wereld zijn om zo te zeggen, dat wij zouden leven, was de bedoeling, door hem. Zijn enige geboren zoon. Dat is een zware term. En het is inderdaad in principe hetzelfde als in Johannes 3, vers 16. Nou, ja, waarom ik aarzel is, moet ik het uitleggen of niet? Een enig geboren zoon. Het probleem is dat beide termen, het zijn twee woorden, enig geboren zoon, dat beide termen, om voor de hand liggende redenen, namelijk de duivel zorgt er wel voor, geleden heeft onder de exegeten. Degene die ons moeten uitleggen wat dan zoon betekent en wat enig geboren betekent. Want u weet hoe het gegaan is. Men heeft die begrippen verabsoluteerd en opgenomen in hier en daar en formuleer dan wel een geloofsbelijdenis. En er toen de meest vreemde dingen over gezegd. En daarna weet je dus niet meer wat het betekent. Kijk, in de Bijbel, maar ook volgens het Nederlands eigenlijk, maar onze taal verloedert natuurlijk ook. In de Bijbel is een zoon een volwassene. Oké, en dan leest u in de Bijbel, maar zij baarde een zoon en ze baarde toch niet een volwassen man, toch? Nee, maar je kijkt nu terug, het wordt achteraf vermeld en dan wordt vermeld, zij baarde een zoon, namelijk een erfgenaam. Oké, ze baarde een kind. Maar dan moet ik er nog weer bij zeggen dat zelfs het begrip baren, uiteindelijk van het Hebreeuwse bara komt het, wat men vertaalt met scheppen. Maar dat het Hebreeuwse, dat het Bijbelse begrip baren, kind voortbrengen, niet eens ophoudt bij wat wij de geboorte noemen, maar het houdt pas op bij de meerderjarigheid, maar dat is ook geen Bijbels begrip. Maar het houdt pas op wanneer het kind volwassen geworden is en door de vader als zodanig wordt erkend. dat in Galaten 4 lezen ze weet ze. Een kind is een kind en verschilt er niets van een dienstknecht. Maar dat is tot de tijd van de vader tevoren gesteld, staat er. En die tijd van de vader tevoren gesteld is de tijd waarop de vader zegt, oké, nou is het kind volwassen en ik wijs hem aan als mijn zoon, mijn erfgenaam. Heb u dat? En vader heeft het recht om dat te doen. Op die manier, dat is de enige manier, wordt het woord zoon in de Bijbel gebruikt. En dan nog, die zoon hoeft niet eens biologisch van de vader af te stammen. Nee, tenzij dat een uitdrukkelijke vermelding erbij heeft. Ook in het testament eventueel natuurlijk. Maar het hoeft niet. Want ook een leerling wordt geacht een zoon te zijn van de leraar. Dat weten wij allemaal, want wij kennen allemaal het idee van Tubal-Kain, die de vader was van alle smeden. En Jubal, die de vader is van alle mondorgelbespelers. Of zoiets. Panfluit? Oké. Orgelen staat er in de Statenvertaling. En dan heb je nog, wat had je nog meer? En de profeten hadden profetenscholen. En de Bijbel spreekt dus over profeten, zonen. Maar het waren de leerlingen. Heb je dat nog? En dan heb je nog iemand als, ik roep maar even wat, hè. Dan heb je nog iemand als David, die Saul aanspreekt als mijn vader. En Saul spreekt David aan als mijn zoon. Maar ze waren geen familie, helemaal niet. Nou ja, ze waren wel hetzelfde volk, maar ze waren geen familie. Ze waren ook uit een verschillende stam. En dan had je nog Elisa, die Elia aanspreekt met mijn vader. Heb je dat nog? Die zijn ook geen familie. Hoewel ze vermoedelijk, maar dat staat niet in de Bijbel, maar vermoedelijk toch uit dezelfde stam waren. Maar niks, geen vader-zoon-relatie in de zin van de verwekker en de verwekte. Echt niet. Er zit niet in het woord zoon. Het woord zoon wordt trouwens, als er helemaal niet sprake is van een familierelatie, ook niet met zoon vertaald, maar met bouwer. Heb je dat? Een bouwer. Het is wel uit te leggen waarom het is, maar iedereen weet dat. Als Psalm 118 spreekt over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, je had net zo goed kunnen vertalen met de steen die de zonen verworpen hebben. Dat is net zo legitiem, met hetzelfde woordenboek in de hand. Het is een keuze. Maar omdat het gaat om bouwen met stenen, heeft men ervan gemaakt bouwlieden. Bouwvakkers. Bouwers. Vooruit om haar. Maar het zijn zonen. En als de Heer het aanhaalt in Matteüs 21, dan haalt hij het aan in verband met de Joden. En hij had net zo goed daar kunnen zeggen, de steen die de zonen verworpen hebben, is geworden tot hoofd des zoeks, want het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk. Andere zonen dus. Andere familie. Die wel zijn vrucht voorbrengt. Hoezo zoon? Zoon is opvolger, zoon is bouwer. En dat ligt ook vast in de taal. Maar dat is eigenlijk niet wat ik... Bijbelstudie is nou niet meteen taalstudie. Maar kijk, het begrip zoon is in het Hebreeuwse woord ben, dat weet u, hè? Aramees bar, Simon bar Jona. Maar in het Hebreeuws is het ben. In het Arabisch gewoonlijk ook. In Qatar lopen wat mensen rond die heten Benzo enzovoort. Hè? De zoon van. Maar goed, Ben betekent zoon. Vader is het Hebreeuwse woord Ab, zoals je mijn naam spelt ongeveer. Ab. En als je vader en zoon aan elkaar schrijft, dan krijg je dus Eben. Aben mag ook, maar dat maakt niks uit. Eben, maar dat is het woord voor steen. Heb je dat? Als je vader en zoon aan elkaar koppelt, die woorden, aan elkaar schrijft, dan heb je een steen. De Ben is de bouwer van vader, van Ab. Heb je dat? Ab, Ben. Ligt daarin vast. En dan krijg je zo heel wat toepassingen in de Bijbel waar ik echt verder niet op in wil gaan nu. Maar het gaat erom dat je begrijpt wat het woord zoon betekent. Het betekent dus dat de zoon per definitie ondergeschikt, per definitie ondergeschikt is aan de vader. Als hij niet ondergeschikt is aan de vader, is hij geen zoon. Sterker nog, als de zogenaamde zoon zich niet wil onderwerpen aan de vader, zal de vader hem nooit tot zoon stellen. Want als vader vindt dat de zoon niet deugt, dan zegt hij, nou, jij wordt het niet. Staat dat ook ergens in de Bijbel? Ja, dat is Genesis 49, vers 2 of zo. Dan moeten ze één voor één bij vader Jacob langs. En dan komt de oudste, dat is Ruben. En dan zegt vader Ruben, jij bent het. Jij bent het beginsel, mijn beginsel, eersteling. Staat er echt dat woord, beginsel, mijn kracht enzovoort. En dan denk je, nou, dat gaat dan, dat is de oudste. Maar daarna zegt Jacob, maar jij wordt het niet. Jij wordt het niet. Waarom niet? De kinderen zijn weg, oké. Okay. Je hebt je vaders bed beklommen. Whatever. En hij zegt, maar je bent onbetrouwbaar. Je hebt wel een grote mond, maar je bent net als het water. Het vloeit zomaar weg. Dat is gebleken bij de geschiedenis van Jozef en de verkoop van Jozef. En ze van Ruben zou er nog wat aan doen, maar hij was weer te laat. Kwam weer de, weet ik veel, lukt allemaal niet. Hij kon geen verantwoordelijkheid dragen en hij nam het met de zeden niet zo nauw, enzovoorts. En dus hij werd het niet. Heb je dat? Wie dan wel? Nou ja, dat stond in het voorgaande hoofdstuk al, in 48 namelijk, van Genesis. Het werd Jozef. En via Jozef, Efraïm en Manasse. Met de voorkeur voor Efraïm. En Manasse als loco-zoon, hoe heet zoiets? Een reserve. Maar toen maar. Maar dat is het begrip zoon. En de vraag, wie wordt de zoon van David? Nou, David had nogal wat zonen. Maar nummer 1 valt af, nummer 2 valt af, nummer 3 valt af. Ja, toen, ja, hoe gaat het nou verder? En toen kwam de volgende, Adonis, Adonia bedoel ik. Adonia, die zegt, nou, dan neem ik het wel. En toen, nou ja, maar hij werd het niet, hij was niet snel genoeg. En toen werd het dus Salomo. Lees het maar na in de geschiedenis. Dat werd de zoon. Officieel als zodanig aangesteld. Dat is waar het over gaat. Het gaat over erfrecht. En die betekenis heeft het woord zoon in de Bijbel ook. En een beetje goede Bijbelse encyclopedie. Die worden niet meer gemaakt. Maar een beetje goede Bijbelse encyclopedie staat dat ook in hoor. Dat zoon, het woord zoon, gebruikt wordt in de betekenis van erfgenaam. Al in de dagen van Abraham, in de geschiedenis van Abraham, in Genesis 15, komt het zo voor. Het gaat om erfrecht, een opvolger en in principe een vertegenwoordiger van de vader. En dat begrip wordt dan nog bevestigd door het woord dat ervoor staat. Dat is het begrip, enig geboren staat ervoor, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Mocht je denken dat het begrip zoon een algemene term is, wat het in principe ook wel zou kunnen zijn bij gelegenheid, dan wordt hier dan toch specifiek gewicht aan de term zoon gegeven met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En die zoon die het eerstgeboorterecht heeft, die wordt uitdrukkelijk als zodanig aangesteld. Dat heet zoonstelling. Maar u weet hoe het is. Men heeft de christelijke protestantse leer vastgesteld in Dordrecht in de tijd waarin toen men ook opdracht gaf om de Statenvertaling te maken enzovoorts. Maar in de Statenvertaling kom je het woord zoonstelling dus niet tegen. Met andere woorden, dat kenden ze helemaal niet. Nou ja, ze hadden ook nog maar kort geleden de Bijbel min of meer weer boven tafel gekregen. In de dagen van de Reformatie, toch? Dus ja, dat wisten ze. Ik neem het ze niet kwalijk, maar ze wisten het niet. En ze hebben het woord zoonstelling in het Grieks hebben ze dus vertaald met aanneming tot kinderen. En komisch wordt het als je daarna weer in de encyclopedie kijkt wat men daar dan in de christelijke wereld onder verstaat. Dat is een grote warboel. Serieus. Maar goed, ook mijn onderwerp niet natuurlijk. Maar wat ik moet zeggen is dit, dat dit begrip enig geboren heeft maar één betekenis. En het is niet enig, het is ook niet geboren, het is eerst geboorterecht. En eerst geboorterecht zegt ook niks over de volgorde, als begint het met eerst. En het heeft ook niks met geboorte te maken. Het probleem is dat wij in het Nederlands daar geen woord voor hebben. Nou, wij kennen wel een woord, het heet primogenituur. Maar u begrijpt toch dat dat ook geen Nederlands is, van huis uit. Primo, eerste, primo. Genituur. Genereren, generatie. Ja, wij moeten het ook lenen en dus andere termen gebruiken. Het Hebreeuwse woord, het standaardwoord voor eerstgeboorterecht, is het woord begoer. Begoer. En waar het vandaan komt en wat het betekent, dat blijkt ook moeilijk te achterhalen eigenlijk. De etymologie van het begrip. Maar ik kan u wel zeggen dat begoer, die drie letters van dat woord, want het zijn maar drie letters, die komen wij ook tegen in het begrip barug. En barug kennen we als zegen, zegening, maar ook als knie. Dat is hetzelfde. Je moet op je knieën om gezegend te worden. Dat is barug. En we kennen het ook als gerub. Het zijn anagrammen, maar het zijn dezelfde drie letters. En daarom in beginsel dezelfde betekenis. En gerub, daar weten ze ook geen nooit raad mee. Maar in de Bijbel wordt gezegd dat de gerub de uitbeelding is van heerlijkheid. Specifiek die van Christus. Daarom heette het gerubijnen der heerlijkheid. In Hebreeën hoofdstuk 9 is dat. De gerubs, de heerlijkheid. Ze drukken heerlijkheid uit. Het punt is dat het woord feitelijk betekent, die drie letters bij elkaar, ze betekenen feitelijk iets als isolatie, iets als afzondering. Het duidt op iets dat geselecteerd wordt. Ik heb de voorbeelden niet bij de hand, maar dan ontaart het ook in een taalles. Dat was nu ook weer niet mijn bedoeling. Maar laat ik het zo zeggen. Als een zegening over Jozef wordt uitgesproken, en u weet, Jozef kreeg het eerst geboorterecht onder zijn broeders, dan heet hij de afgezonderde zijner broederen. Kijk. De afgezonderde zijn, maar dat is wat dat begrip begoer principieel betekent. En het punt is dat van Israël staat in de Bijbel dat het een eerstgeborene is. Nou ja, het is, ik meen dat het Exodus 2 is, anders is het Exodus 4. Ik weet niet, de rechtse bladzijde, de rechtse kolom, iets boven de midden. In de Jongbloedbijbel, ja. Daar staat dat Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken, heet het dan. Heb u dat? Want Israël is mijn zoon, zegt God. En later in Jeremia 31, op de linkerbladzijde, staat er: Israël is mijn zoon en Efraïm, die de naam Israël geërfd heeft als eerstgeborene, en Efraïm is mijn eerstgeborene. En Israël wordt geacht het uitverkoren, heb je het woord begoerd al, afgezonderd, eruit genomen, het uitverkoren volk te zijn. Israël wordt geacht anders te zijn dan de andere volkeren, omdat God Israël als volk tussen de overige volkeren heeft uitgevoerd en een bijzondere positie gegeven en een specifiek stuk land wat hij voor het doel achter de hand gehouden had, staat allemaal in de Bijbel. En als Israël zich niet houdt aan het woord en de Heer in vergetenis stelt, of hoe dat maar heten mag, dan klaagt de profeet en zegt: Israël is geworden als alle andere volkeren. Israël is een nietszeggend volk geworden. Israël heeft geen betekenis meer. Het heeft ook niks te zeggen, want het heeft niks ontvangen meer. Het heeft Gods woord afgewezen en dat is het dan. En Israël verbindt zich met de overige volkeren. En daarom zegt de Heer ook tegen Israël: nou, ga er dan maar uit, want het is mijn land. En als je mij niet dient, wat heb je dan in mijn huis te doen? Ga er maar uit. En hij stuurt ze in dit geval, want dit is Jeremia waar dat staat, in dit geval stuurt hij ze dus in Babylonische ballingschap. Maar wat Israël betrof, dat is het tienstammenrijk, dat was al veel eerder gebeurd. Heb je dat nog? Eerst geboorte, begoer. Maar wij hebben er geen woord voor. Er is een synoniem nog voor in het Oude Testament. En dat heet dan, dat is gewoon het woord eerste eigenlijk. Van Egad, eerste. En dan heb je nog eventueel Reshit, dat is ook eerste in de zin van hoofd, degene die voorop gaat. Maar het zijn synoniemen die gebruikt worden. En de zaak is dat in dat al voor Christus, pak een beetje een eeuw of twee voor Christus, het Oude Testament vanuit het Hebreeuws vertaald is geworden naar het Grieks. En dat is de Septuaginta. En daar hadden ze dus al een probleem, want ook de Grieken hebben geen woord voor eerstgeboorterecht. Dus hoe vertaal je die dingen dan? En wat er gebeurd is, is dat ze dus twee woorden gebruikt hebben ervoor. Het een is de begrip eerstgeborene en het andere is eniggeborene. Het een is, ik kijk even of ik dat hier bij de hand heb, maar dat zal wel weer niet. Ik heb het wel bij de hand, kijk eens aan. Het ene is het woord eniggeboren. Maar zoals wij het kennen, maar dat is omdat in het Grieks staat er dan mono, dan is het maar één, hè, dat weet je, mono is maar één. Monogenes, van Genesis. Dus dat vertaalt men met geboren of geworden. En dan wordt het monogenes. En daarmee is het woord enig geboren in het Grieks dus geïntroduceerd. En wij hebben dat naar het Nederlands in Nederlandse vertalingen gewoon overgenomen. Zie je? Maar het is heus maar één woord. En het is namelijk de vertaling van het Hebreeuwse yachid. En dat betekent gewoon één. Komt van Egad, één. En daar vertaalt men dan met enig geboren. Maar datzelfde woord wordt in onze Nederlandse Bijbels, in het Oude Testament, vertaald met of enig. In het enig, want enig betekent ook dat het er maar één is. Nou ja, in de moderne taal al niet meer, maar toen maar. Het wordt dus of vertaald met enig. Wij kennen dat, want in Genesis 22 heet Isaac de enige zoon van Abraham. Maar Isaac is nooit de enige zoon van Abraham geweest, want hij had een oudere broer. Uit Abraham, toch? Ismaël. En toch heet Isaac een enige zoon, dat wij uw zoon, uw enige, offert enzovoort. En dat staat drie keer in Genesis 22. Uw enige zoon. Maar hij was niet enig kind, dus er klopt iets niet aan de term. Waarom heet hij dan toch Yachid, één? De eenvoudige reden is dat hij onderscheiden wordt van Ismaël, omdat Isaac, alleen Isaac en niet iemand anders, het eerste geboorterecht zou krijgen. Dat was voor zijn geboorte trouwens al gezegd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Kortom, de naam, de titel, zou overgaan op Isaac. De ene. En die anderen zijn van een ander niveau. Heb u dat? Kortom, dat woord wordt vertaald met enige, of het wordt vertaald met eenzame. Maar de betekenis verandert niet. Van David onder andere wordt er gezegd, komt een paar keer voor in de psalmen. Wie het hardste loopt, die krijgt van mij mijn aantekeningen, als je het niet hebben wil. Ik heb een complete lijst hier, waar staat allemaal. Uw eenzame, red uw eenzame van het zwaard. Psalm 22, vers 21, van het geweld des honds en van des leeuwenmuil, uw eenzame. Het gaat over de Heer Jezus Christus, maar in de Septuagint staat dus monogenes. En als je het daarna weer vertaalt in het Nederlands, wordt het weer enig geboren. Maar met geboren heeft het niks van doen. Heb u dat tot zover? Nou, zo komen we het woord in het Nieuwe Testament dus tegen vervolgens. En dan heb je dit andere begrip, eerstgeboren. De vragen die ik altijd krijg, hoe kan iemand nou eerstgeboren zijn als hij ook enig geboren is? Want als er maar één is, dan is het toch niet de eerste. Ik bedoel, de eerste suggereert ook dat er een tweede is. Maar dat zijn volstrekt vragen die buiten de orde zijn. Dat zit niet in die woorden. Dat probeer ik u nou te vertellen. Enig geboren, daar komt hij na. Of eerstgeboren komt hij na. Dat is van proto. Eerste, proto. Tokos. En de tokos, dat weet u wat het is, toch? Nee? Oh. Tokos, u kent het woord toko waarschijnlijk wel, hè? Toko, dat is een winkel, daar kan je van alles krijgen. Kopen. Meestal wel, ja. Maar daar zijn dingen verkrijgbaar, heet het toch? Dan worden ze aangeboden. Tokos betekent zoveel als rente, winst, opbrengst. Maar men heeft het hier ook vertaald met geboren naar het Nederlands toe. Dus het is proto-tokos. Maar dat is in de Septuaginta de vertaling van het Hebreeuwse begoer. Dus echt, eerst geboorterecht. Dus of het nou enig geboren is of eerst geboren, het verschil is theoretisch, ik heb je uitgelegd wat vandaan komt, maar in alle gevallen is het de aanduiding van degene met het eerst geboorterecht. De ene die zich onderscheidt van en die dus afgezonderd is van die andere. Dat wil zeggen uitdrukkelijk de zoon, niet maar de voortgebrachte of zo, die ook volwassen geworden is, zo van Isaïe. Jesse, Isaïe had 8 zonen, of 7, net wat u wil, mij maakt het niet uit, nu even. Dat kan er zijn, maar 1 daarvan is de zoon bij uitstek. En dat werd David. Alle anderen werden gepasseerd, nee, werden niet gepasseerden. En die konden weer vertrekken en toen was er niet, is er nog één? Ja, er was er nog één. Nou, dat werd hem. Die was bepaald niet de eerste, maar hij werd tot zoon gesteld. En hij erfde dus het opperhoofdschap van de stam van Juda, want daar komt het op neer, want hij werd tot koning gezalfd. Heb je dat? En hoe is dat met de Heer Jezus? Nou ja, die werd tot zoon gesteld. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Hij werd gesteld tot Heer en tot Christus. En gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij werd gesteld tot zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Op een dag ergens in de geschiedenis, ik doe het nou vaag, maar het was natuurlijk gewoon eerste paasdag. Eerste paasdag, ja. Heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, wat hij toen werd, was hij daarvoor niet. En over dat zoonschap hebben we het. Zie? Moeilijker is het ook niet. De rest is academisch geneuzel. Dat meen ik serieus. Dit is de betekenis van het begrip in de Bijbel. Dat wil zeggen, die enige geboren zoon is de opgestane uit de dood. Dat is Jezus van Nazareth die gesteld is tot Heer en tot Christus. En wij die aan hem deel hebben gekregen, anders gezegd, wij die met hem of door zijn opstanding zijn wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3. Wij die aan hem deel hebben, zijn sindsdien onderweg naar onze zoonstelling. Nee, niet aanneming tot kinderen. Dat is de Calvinistische variant. Nou ja, ik mag niet eens Calvin, het is wel waar, maar ik mag niet eens Calvin zeggen. Men kende die begrippen helemaal niet. Maar men kende de Bijbel überhaupt niet. Die had de kerk verstopt en op de zwarte lijst gezet, op de index. Als je een Bijbel in je huis had, dan werd je, nou ja, gedood. Ja, ja, de kerk, ja. Dat noemt zich katholiek. Doe maar. Dat waren ze op geen manier, integendeel. Maar ja. En dus ja, in de reformatie moest men dat allemaal nog eerst uitzoeken. En in de reformatie gebeurde wat tot nog steeds gebeurt. Mensen maken zich alleen druk eventueel over hun eigen zaligheid. En dat is het dan. Dat er nog veel meer in de Bijbel staat. Ja, dat komt pas aan de orde als je eerst klaar bent met je eigen zaligheid. Want dat is niet het eind van het verhaal namelijk. Je komt tot geloof, dan word je wedergeboren enzovoorts. En dan? Nou, dan kun je sterven in de hoop des eeuwige levens. Nee, dan kun je leven met dat eeuwige leven. Zie? En dan leer je nog het een en ander meer wat God allemaal naar voren gebracht heeft in zijn woord. En expliciet gezegd heeft en wat hij geïllustreerd heeft in zijn woord. Dan leer je niet alleen de geboden bewaren, maar ook ze liefhebben. En daarmee leer je dus ook de Heer liefhebben. Dat is de enige manier waarop het gaat. Zie? Maar goed. Kortom, Christus de opgewekte. Want dat is wat ik bedoel te zeggen. Naar aanleiding van 1 Johannes 4 vers 9. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Dat is niet zijn geboorte bij kerst. Integendeel. Want het gaat om de eerstgeborene die als zodanig is aangesteld. Dat gebeurde pas bij Pasen. Toen heeft hij zijn zoon gezonden in de wereld. Komt die uitdrukking in zo'n verband dan nog vaker voor in de Bijbel? Zou de vraag kunnen zijn? Dan zeg ik ja. In ieder geval in Hebreeën. Even zoeken. Wat dacht u van Hebreeën 1 vers 6? Nou, dan moet ik vers 5 dus ook lezen. Vers 5 zegt, want tot wie van de engelen heeft hij, God, ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dit is dus geciteerd uit Psalm 2. En dat is niet tot een engel gezegd, maar het gaat over de Heer Jezus uiteraard. De zoon van David. Gij zijt mijn zoon. En wederom betekent dat er nu nog een tekst komt. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Die uitspraak is uit Psalm 2. Nee, sorry, dat is niet Psalm 2. Dat is 2 Samuel 7. Uit het Davidisch verbond. Waarbij de Heer zaad aankondigt, vrucht uit de lenden van David. En hij zegt, God laat tot David zeggen, en die zoon die geboren zal worden, ik zal hem tot vader zijn. Dat wil zeggen, dan moest hij daarna dus worden. David moest eerst nageslacht voortbrengen. En dat nageslacht zou tot zoon van God zijn. Want zo zegt God dat, hè. Ik zal hem tot vader zijn. Dat moet er nog gebeuren, logischerwijze. En hij zal mij tot zoon zijn. Dit is geen populaire tekst binnen het christendom. Trouwens, heel dat Davidisch verbond kent men niet, eigenlijk. Maar toen maar. Maar vaderschap en zoonschap. Maar ik was onderweg naar vers 6. En er staat er weer wederom. En het wederom betekent dat er weer een tekst komt. En dat is een tekst ter gelegenheid van als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. Want van Christus staat dat hij uitnemende naam boven de engelen heeft geërfd. Dat was vers 4, die had ik niet gelezen, maar dat staat daar. En de illustratie wordt dan gezegd, dat het Oude Testament leert, dat al de engelen Gods hem zullen aanbidden als die eerstgeborene ingebracht wordt in de wereld. Maar dat is dus bij zijn opstanding uit de dood. Dat wordt ingebracht in de wereld. Heb je die? Dat is bij zijn opstanding. Toen werd de Messias, de Zoon, ingebracht in de wereld. Ik heb er nog een trouwens. Want in Hebreeën 10... daar lees ik in vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij. En er komt ook een Bijbeltekst. Namelijk, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Die is uit Psalm 40. Slachtoffer en offeranden hebt gij. Wie zegt dat? Ja, de Messias dus, de Heer Jezus. Die zegt, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En vers 7, en toen sprak ik, zie ik kom, dat is ook Psalm 40, ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Maar het zijn uitspraken die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, niet bij zijn zogenaamde, zogeheten menswording, dit bij kerst, maar bij zijn opstanding uit de dood. Daar was hij dan. Het graf ging open en hij kwam eruit, deed de groeten aan Maria en zei, raak ja, van Bethanië dan wel Magdala, die met die lange haren, weet u wel. En hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Toen voer hij op ten hemel en zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Vanaf het begin van de boekrol is van mij geschreven. Vanaf bladzijde 1 namelijk. Waar staat dat God zei, laat ons Adam maken naar mij, ons beeld en onze gelijkenis. Nou, daar was hij dan. Het beeld Gods. Staat, dat was Romein, Hebreeën 1 vers 3. Ik ben Hebreeën 1 achterstevoren aan het lezen, geloof ik. Maar Hebreeën 1 vers 3. Hij is het beeld Gods. Toen zei hij, hier ben ik om uw wil te doen. En toen zei de vader tegen hem, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En Peter zei ervan, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heere, Jehovah, en tot Messias, Christus. Handelingen 2. Heb u dat nog? Daar kwam hij in de wereld. Daar was de Messias. Wat eraan vooraf ging, was het wegbereiden van de Messias. Waarvan Johannes de Doper een beeld was. Maar de Heer zelf is diegene die kwam om de weg te bereiden voor de Christus als zodanig. Heb je dat? Nou ja, en om het verhaal van de opstandingsdag af te maken, toen verscheen hij, nadat deze dingen hadden plaatsgevonden, verscheen hij alsnog bij zijn discipelen in de opperzaal. En toen mochten ze hem aanraken. Dat betekent dat hij in die tussentijd echt verschenen was bij de Vader, om zo te zeggen. Die toen tot hem zei, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Dat is uw positie, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En zo verder. En bij nader inzien, maar ik zal het u wel eerder verteld hebben, dat wat ik u nou allemaal geef aan een hele relaas over die zoon, dat geldt net zo goed voor Johannes 3 vers 16... Want God heeft zijn zoon gegeven in de hemel aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft en naar hem opziet, in zijn verhoogde positie, niet verderven maar eeuwig leven hebben op dezelfde wijze als dat de Israëlieten in de tijd moesten opzien naar de verhoogde slang. He? De zoon des mensen in de hemel dus. Daar gaat het over. Staat er ook bij, want het gaat over hemelse dingen. Staat er allemaal bij. Ja, ik weet dat er misverstand over is, maar ik ga het niet uit de weg. Ik vertel je gewoon hoe het werkelijk zit en hoe het in de Bijbel past. Wij hebben het verschoven. Wij laten de christelijke jaartelling ook beginnen met kerstfeest, zal ik maar zeggen, bij de geboorte van Jezus. Dat is een fout. Als je dan een nieuwe jaartelling wil hebben, met recht, maar dan bij de opstanding van Christus. Daar begon een nieuwe tijd. Nieuwtestamentische tijd. En oorspronkelijk rekende men ook zo, ik zou het je voor kunnen lezen uit de oude kerkvaders enzovoorts. Die schrijven, die hanteren jaartallen post passionem, heet dat. Want ze schreven in het Latijn, hè, dat weet u. Hè. Post passionem, dat wil zeggen zoveelste jaar post passionem. Zoveel jaren na, post is na, en passionem komt van passie, na het lijden. Dat wil zeggen na de kruisiging, maar daarmee impliciet de opstanding. En pas veel later, eeuwen later, heeft men het officieel gemaakt en heeft men het verder teruggetrokken voor zover men dat kon, want het bleek niet helemaal meer te kloppen, maar heeft men het alsnog teruggetrokken naar de geboorte van Jezus. En men doet dus net alsof nieuwtestamentische tijd begint bij de geboorte van Jezus. Maar dat is niet zo. Nieuwtestamentische tijd begint bij de opstanding van Christus. En Jezus leefde in oudtestamentische tijd onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Zegt Galaten 4 daarover. Het zijn hardnekkige misverstanden. Maar je moet er vanaf. Je moet dat afleren. Zie? Christus, de Heer Jezus, is geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, zegt Hebreeën 5. Maar dat is dan toch nadat hij geheiligd is geworden. En nadat hij gehoorzaamheid geleerd heeft aan hetgeen hij heeft geleden. Dat is vers 8, 9 en 10 van Hebreeën hoofdstuk 5. Maar goed, dit schriftgedeelte, ter afsluiting zeg ik dat nu. Dat wil zeggen, dat is 1 Johannes 4 vers 9. Zegt dat wij zouden leven door deze zoon, de Messias, de eerstgeborene alle creaturen en hoe het maar heten mag. Hè? De eerstgeborene uit de doden, die term wordt nogal eens gebruikt, 1 Korinthe 15 enzovoorts, Colossense 1, wat het maar is. Maar wij zouden leven door hem. In Johannes 3, vers 16 staat over diezelfde en in eenzelfde soort vers. Daar staat opdat wij niet zouden verderven, maar eeuwig leven hebben. En dus eeuwig leven hebben. Maar niet maar zo statisch van, ja, we hebben eeuwig leven. Waar dan? Waar het precies zit, weten we, maar we hebben eeuwig leven. Nee, het punt is dat wij dat leven ook daadwerkelijk zouden leven. Dat wil zeggen dat het ons bewustzijn zou binnendringen en dat het onze levensbeschouwing zou vormen. En dat wij bewust zouden zijn dat we onderweg zijn naar een erfenis, zoonschap. Een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt enzovoorts. En dat de Heer van ons verwacht dat we trouw zijn aan zijn woord. En als ze dan zeggen, ja, maar je moet het afzweren, anders kom je op de brandstapel. Dan zijn men dan met de brandstapel. Denk daar maar eens over na. Hè? Ik hoop niet dat het u vergund zal zijn, dat, maar het is toch serieus of niet dan? Waarom hield men daaraan vast? Wat maakt het uit? Dan, je kunt toch ook in het geheim ongelovigen zijn. En dan zeg ik, ja, dat kan ook. Maar als je trouw wil zijn aan je roeping, aan je wandel, aan waartoe je bestemd bent, dan kan dat niet. Dan moet je ervoor uitkomen. Op grond van wie je bent. En moet je dus ook erkennen, ook naar buiten toe, naar de wereld om je. Ja, ik ben een kind van God. Ja, wezenwaarachtig wel. En dus een priester. En dus ik heb die verantwoordelijkheid om daaraan trouw te blijven. Met alle consequenties van dien. Ik weet dat het ernstig is, maar ja, het wordt er niet anders van. Dat is hoe ons leven in elkaar steekt. En in die positie waar wij trouw zijn aan onze verantwoordelijkheid, daar zou de Heer ons geven wat wij nodig hebben. Daar hebben we het eerder over gehad, naar aanleiding van hoofdstuk 3, vers 22. Zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, enzovoort. Dus ik ga daar nou echt niet op terugkomen. Maar het gaat om het principe dat wij leven vanuit deze positie. Dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Want dat was ook hetzelfde verhaal natuurlijk. Dat Christus verzoening is voor onze zonden. Precies hetzelfde, namelijk... Hij is als het ware het verzoendeksel. Dat is één vers verder in 1 Johannes 4. Dat is namelijk vers 10. Dus daar heb ik het dan nog wel over. Maar het grondbeginsel blijft dat we ons bewust zijn van onze connectie met de hemel. Dat betekent dat je af moet van het idee van dat je hier op aarde iets moet. Het enige wat je hier moet is dat woord bewaren. Dat is het dan. Zie? En dan zal de Heer je gebruiken voor zijn doel en voor dit doel om pilaar en vastigheid en waarheid te zijn. Collectief binnen het geheel van de gemeente als zodanig. En daarin kan niemand gemist worden. Dat is nou eenmaal die hand en die voet en die elkaar nodig hebben enzovoort. En dat, daarin vinden we elkaar. Dat verbindt ons met elkaar. Dat is wat onze gemeenschap bepaalt. En als dat het niet doet, dan helpt er niks. Dan kun je organiseren wat je wil. Maar dat leidt nooit tot eenheid. Organisatie leidt namelijk altijd tot verdeeldheid. Ik wil dit, ik wil dat. Moeten we maar overleggen. We moeten een commissie hebben. Dan gaan we erover stemmen. En dan, ja, dan moet je, de meerderheid wil dit, dus jij moet je aanpassen. En al dat soort gedonder allemaal. Dat is allemaal nergens voor nodig. Echt niet. Dient tot niks. Wij zijn één in Christus. En dat is het dan. En we hebben allemaal een verschillende functie daarin. Sommigen niet, sommigen hebben dezelfde functie, dat kan ook nog. Maar ik bedoel maar, God geeft ons een plaats in dat geheel en dat moeten we van elkaar accepteren dat dat zo is. Dat moeten we ook leren, ook voor onszelf, waar onze plaats is enzovoorts. Dat is ook niks bijzonders, dat moet ieder mens altijd leren wat zijn plaats is enzovoorts. Maar onze plaats is in de gemeente en ondergeschikt aan het woord van God en daarmee aan Christus die ons hoofd is. En op die grond kunnen we verwachten dat de Heer met ons is. Dat hij ons niet begeeft, niet verlaat en ons geeft wat wij nodig hebben. Alles wat namelijk tot het leven en de godzaligheid behoort. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de genade die u ons geschonken hebt, waardoor wij onttrokken zijn geworden aan deze wereld door de dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus. En waardoor u onze plaats gegeven hebt in die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En we danken u ook dat u ons daar een plaats geeft in de zin van dat u onze handen vult opdat wij u zouden dienen. Opdat wij zouden leven in het bewustzijn dat deze wereld met al zijn ellende, dat die wereld onze wereld niet is. En dat we niet thuis horen tussen die doornen en distelen, maar in tegendeel dat wij thuis horen bij u. En dat u ons wilt doen opwassen tot die mannelijke rijpheid waarover u schreef in uw woord. Wij danken u daarom dat wij mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Want dat is wat u ons voorhoudt. Dat we onze ogen, onze verwachting zouden richten op hem die als onze overste leidsman ons voorgegaan is en is gezeten aan uw rechterhand. Zodanig dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We mogen wandelen, leven in de wetenschap, dat wij daarheen onderweg zijn om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Ook straks, en vooral straks, als uw heerlijkheid zal geopenbaard worden. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.